We gaan vanmorgen inderdaad lezen uit het boek Openbaringen, hoofdstuk 2, daarvan de versen 1 tot en met 7. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de zeven gouden lampenstandaards verblijft. Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en stand houdt, en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn, op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te verslappen. Maar dit heb ik tegen u. U hebt de liefde van wel eer opgegeven. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard van zijn plaats. Het pleit echter voor u dat u net als ik de praktijken van de Nicolaïten verafschuwt. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat. Tot zover dit schriftwoord. Je bent gelukkig als je het hoort, maar ook als je het mag doorgeven.
Wij gaan samen naar Efeze. Even, en ik doe dat nu voor de laatste keer aan het begin van een preek. De mensen die deze preek via internet horen, gemeenteleden, ik heb het alleen over de gemeenteleden. Dus het zij nu, het zij straks bij een download, zou je mij even een berichtje willen sturen. Dat je als gemeentelid deze service via internet gebruikt. Dit is de laatste keer, want dan hebben we al, ik doe het al een aantal weken, we hebben een aardig beeld van wie er van de gemeenteleden thuis luistert en we gaan daar vast ook zeker een tweede stap in zetten. Maar dus nog één keer, als je gemeentelid bent en deze preek via internet hoort, direct of via download, zeg het mij even. Goed. Na de preek is er meditatieve muziek. En dan een gebed, en dat zingen we ook samen, herstel mijn eerste liefde. Dat gaan we dan zingen. Nou, die eerste liefde. Jezus die zegt, en ik begin dus niet helemaal aan het begin van de brief. Jezus die zegt tegen de gemeente van Efeze, jullie zijn de eerste liefde vergeten. Ik ga op een aantal punten nadruk leggen, vandaar ook, we nemen toch redelijk de tijd voor de preek vanmorgen, want dan kan ik jullie meenemen in wat Jezus eigenlijk bedoelt. Maar bij een eerste liefde, nou eens kijken of jullie het lef hebben. Wie van jullie kan zich zijn of haar eerste liefde nog herinneren? Oké, dankjewel. Ja, nee, ik zal er niks van zeggen. Nee, ja, nou, ik zal even vertellen waarom ik nou in de lach schiet. Ik zie echt paren naast elkaar zitten die allebei hun hand niet opsteken. Soms moet je dingen niet vragen, Peter. Oké, goed. Eerste liefde, het is bekend uit relatievorming en ook wel relatietherapie, relatieontwikkeling, opbouw, dat de eerste liefde die je had, dat je die bijna niet kunt vergeten. Bijna niet. Daar kan ik een heel technisch verhaal ook over houden, maar dat, je kunt hem je herinneren, want de kleuren van die tijd, ze waren zo sprankelend mooi. De geuren van die tijd. Je weet nog hoe hij of zij rook en welke bloemen er bloeiden. En nou noem het wel. Die hele wereld van toen, die is helemaal vol met geluiden en met licht en met geuren. Nou, je kunt je dat, als het goed is, heel erg scherp herinneren. Jouw eerste liefde. Er is er daarna ook nooit meer eentje zo geweest. Dat doet niets af aan de liefde die je nu hebt, hè? Laat het even duidelijk zijn. Want er kan er maar één de eerste liefde zijn. En voor sommigen van ons is het ook heel irritant dat je je die eerste liefde zo goed herinnert. Hoezo irritant? Nou, de eerste liefde, en dat ga ik niet vragen hoor, wie van jullie uiteindelijk ook een levenslange verbintenis met die eerste liefde heeft gehad. Want dat zijn er niet veel. Hoe komt dat? Omdat je eerste liefde vaak op weerstand stuitte. Weerstand van je ouders, die zeiden van, ja, maar hij is niet van de kerk. Nou, dan ga je met al je geuren en kleuren. En dan denk je bij jezelf van, wat moet ik ermee? Die woorden kon je ook niet plaatsen. Je snapte absoluut niet waarom dat werd gezegd. Want dit is toch echte liefde? Dit is toch, wat maakt die kerk dan uit? Of bijvoorbeeld een plotselinge verhuizing. Hè, je was nog helemaal op de roze wolk van je eerste liefde. En toen besloot je pa om een baan in een andere stad aan te nemen en te verhuizen. En je hebt nog gevochten om in de oude stad te mogen blijven, maar dat mocht niet. En dus vervaagt het. Of er waren andere belangen. Ze dwongen je meer met school bezig te zijn dan met je eerste liefde. Dus met andere woorden, er kwam zakelijke tegenstand. En je eerste liefde vervaagde omdat zij vond dat jij niet voldoende aandacht voor haar had. En zo is het verdwenen. Nou, die eerste liefde niet. Want het kan ook heel erg irritant zijn dat je nu bijvoorbeeld je eerste liefde nog steeds herinnert. Ja, ik neem er echt de tijd voor hoor, dus bereid je maar voor op een preek van bijna 3 kwartier. Daar kun je niks doen. Ja, je eerste liefde, die kom je nog tegen in een Facebook-account. Of als je nog eens bij je ouders op het dorp gaat kijken, daar wandelt ze rond, inmiddels getrouwd met een ander, of daar wandelt hij rond. En je komt die ander in je gedachten ook steeds weer tegen. Vertel je dat dan thuis? Die eerste liefde. Jezus die zegt tegen de gemeente van Efeze, ik verwijt je dat je je eerste liefde hebt verzaakt. Dat je die vergeten bent, je eerste liefde. Wat was nou voor die stad, voor die gemeente, de eerste liefde? Want dan hebben we het uiteraard niet over relaties tussen gemeenteleden en dergelijke. Maar wat is nou de eerste liefde van een gemeente? Nou, de eerste liefde van een gemeente, dat was in die tijd, en nu gaan we naar Efeze toe, dat was in die tijd het ontmoeten van liefde. Ik neem je mee naar de stad Efeze. En we komen daar die eerste liefde tegen. We komen daar de volharding tegen, waar Jezus de gemeente om prijst. Ja, hij prijst ze de hemel in om hun volharding. Maar hij waarschuwt ze ook dat als ze de eerste liefde niet herstellen, dat hij het licht van de gemeente zal weghalen. Dat de gemeente zal uitdoven als een nachtkaars. En dan zegt hij maar, je hebt één ding voor, je haat het werk van de Nicolaïten. Daar komen we ook nog op terug. Dus best wel een lang verhaal. Efeze. Efeze is een stad, ligt 7 kilometer landinwaarts van Izmir in Klein-Azië, in Turkije, toen Klein-Azië. Toen lag Efeze aan de zee. Het was een hele belangrijke haven. Het was naar alle waarschijnlijkheid de op 1 na of 2 na grootste havenplaats van het Romeinse Rijk. Alexandrië stond op nummer 1 en vermoedelijk stond Efeze op 2. Je moet je even voorstellen, wij hebben bij die steden niet zo heel veel beeld, maar op het moment dat Jezus een brief laat sturen aan de gemeente van Efeze, is Efeze groter dan Almere nu. Wij hebben 200.000 inwoners. Efeze, op het moment dat ze die brief krijgen, heeft er 245.000. Dus het was echt voor die tijd een immens grote stad. Een welvarende stad, een stad aan de zee, een stad met allerlei handelsbelangen, doorvoerhaven, het Rotterdam van die tijd. Groter dan Korinthe, en dat zegt nogal wat voor de mensen die dat weten. Maar goed, Efeze was dus een enorme stad. En dan moet je even voorstellen dat je vanmorgen door Almere ging. En dat je de tijd krijgt om 3 jaar lang te preken in Almere. Dus je krijgt 3 jaar lang de tijd. Almere kent Jezus Christus niet, kent de God van Israël niet. Er is een heel kleine Joodse gemeenschap, echt heel klein, misschien niet meer dan 20, 30 mensen. Dus die komen ergens nog bij elkaar. Een kleine Joodse gemeenschap met dus ook wel het Oude Testament zoals ze dat toen kenden. Dat wel, maar op die 245.000 stellen die paar Joden echt helemaal niets voor. Ze zijn niet bekend, ze vallen ook compleet in het niet bij alle andere godsdiensten. Ja, godsdiensten aan allerlei goden, Romeinse goden, Griekse goden. En die waren groot, want de tempels daar, die waren echt enorm. Dus volksmassa's trokken naar de heidense tempels. En daar kom jij binnen. Niemand kent Jezus. En jij gaat preken. 3 jaar lang. Hoeveel mensen denk je dat je bereiken kunt van die 245.000? Ik denk dat het een schijntje is. Je hebt geen Facebook, je hebt geen stadsomroeper, je hebt geen internet, je hebt geen affiches, je hebt geen rondzendmail, dat heb je allemaal niet. Zelfs in onze tijd, dat we al die dingen wel hebben. Als je 3 jaar de tijd krijgt in een volstrekt heidense stad, dan mag je blij zijn dat er een klein groepje gelovigen ontstaat. Dat is de realiteit van Efeze. Paulus had er 3 jaar gewerkt en in die 3 jaar was er een gemeente ontstaan. Een kleine gemeente. Net als hier in Almere, toen de stad nog maar 50 inwoners groot was, dat er 2 gezinnen begonnen aan de Zuiderpoort, wat later de Zuiderpoort zou heten. En dat groeide en dat groeide. En in die tijd, als je mensen uit die tijd spreekt, ze zijn er eigenlijk niet meer, maar als je mensen uit die tijd spreekt, ja, toen had je band met elkaar. Toen bouwde je ergens aan. Toen was je ergens mee bezig. Toen zat het vuur erin van dat enorme verlaten polderlandschap en jouw hele kleine clubje die op elkaar was aangewezen. Nou, dat was Efeze. Je kunt je voorstellen dat de mensen die tot geloof in Jezus komen, dat die hun eerste liefde ontmoeten. Want stel je voor, in die tijd, er werd gesproken over een God die van je houdt. Die jou omarmt met zijn liefde. Die jouw zonden vergeeft. Er waren genezingen gesignaleerd. En er werd gezegd, nog even volhouden en dan komt het koninkrijk van Jezus Christus. Waarin deze liefde die we samen delen, deze betrokkenheid op elkaar, dit delen van alles wat we in het leven meemaken, dat zal dan volkomen zijn. Die eerste liefde begon te groeien. Het eerste ontmoeten van een God die van je houdt. Dat waren heel andere goden als de goden van Efeze. Die vertelden wat je allemaal moest en dan moest je offeren en dan moest je dit doen en dan moest je dat doen. En dat was loodzwaar en dan maar hopen dat je gezegend werd. Nee, dit was een God die gewoon tegen je zei, ja maar ik heb je lief. En ik vergeef je zonde. En ik ken je pijn. En de eerste liefde was ook de mogelijkheid om van elkaar te houden. Om niet naar elkaar te kijken en te beoordelen op huidskleur, op afkomst, op rijkdom of armoede of noem het verder maar op. Maar om werkelijk als pioniers in een totaal liefdeloze wereld, om als pioniers van elkaar te houden. Ik weet niet of jullie dat weten, maar als je zo begint als pionierskerk, dan heb je 50, 60 mensen. En die zijn helemaal op elkaar betrokken. Die vormen een kleine gemeenschap. En als je dan als 61ste ertussen komt, is het moeilijk om ertussen te horen. Stel je voor, hè, Almere, laten we zeggen dat, nou, toen ze nog in de, hoe heette die kerk ook alweer, in haven zaten, in een zaaltje, sorry? Goede Reden. Dat waren mensen die waren op elkaar betrokken. die leefden de dagen met elkaar mee. Die droegen het jeugdwerk voor hun eigen kinderen en noem het verder maar op. En dat, er ging warmte, er ging liefde van uit. Maar die 61ste die binnenkwam, na 3 jaar, had moeite om aansluiting te vinden bij de pioniersverhalen. Had moeite om aansluiting te vinden in de kringen. Want er werd gezegd van ja, onze kring is eigenlijk al vol. En de mensen die al 3 jaar bezig waren, hadden moeite om hun hart nog open te zetten voor een ander. Voor een 61ste, of een 120ste, of een 200ste, of een 400ste, of een 500ste. Snap je? In die gemeente van Efeze begon de eerste liefde, nou, ik zeg te verharden, maar dat is niet het goede woord, te stollen. De eerste liefde begon te stollen. Je wist wat je van aan elkaar had en zo bleef je het doen. En dat stollen van die liefde had ook te maken met de stad zelf. Ik ben in het oude Efeze geweest en je treft daar alles aan wat je van een havenstad mag verwachten. Dus je treft daar de agora aan, de markt, waar alles van over de hele wereld te koop is en verhandeld wordt. Waar mensen schatrijk worden, maar vlakbij die agora, sterker nog, er vlak naast, daar is ook het bordeel. Een bordeel, lieve mensen, van 3 etages hoog. Voor die tijd, hè, dus waar de hoeren hun werk doen, hè, de prostituees hun werk doen. Dat was naast die agora. En tegenover het bordeel, daar was het grote amfitheater. Ja, waar de spelen, de gladiatoren en noem het verder maar op, maar ook toneelstukken werden opgevoerd. De volksspelen en noem het verder maar op. Dus die stad, die bruiste, die deed van alles. En dan krijg je daar een heel klein clubje christenen in, geraakt door de liefde van God in Christus Jezus, die elkaar leren liefhebben, die ook werkelijk aan zichzelf merken dat ze de ander kunnen liefhebben. Dat het uit hen zelf komt om de ander te aanvaarden met de liefde van Christus. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt. En dat kleine clubje begon zich wat af te zonderen. Die begon zich af te zonderen van het bordeel. Die begon zich af te zonderen van de volksspelen. Want dat kleine clubje dat de liefde van God leerde kennen, die vond het niet meer normaal dat je elkaar de kop inhakte uit volksvermaak. Want dat gebeurde daar. En opeens was er een buurman met wie je altijd naar het amfitheater was geweest. En die zei, ik ga niet meer mee. Oh nee, wat ga je doen dan? Ik ga bidden. Ik ga bidden, want het is rustdag. Ah joh. En dan merk je dat er in die stad aanvechting komt. Er begint van alles en nog wat te groeien, wat zich verzet tegen de liefde. Is die liefde nou zo slecht? Is het nou de barmhartigheid die zo veel haat oproept? Is het nou het licht in de ogen van die mensen dat jou zo boos maakt? Wat is dat, dat een stad zich gaat verzetten tegen liefde en bidden en het woord van God en diaconaat en noem. Wat is dat, dat er opeens van alle kanten geluiden binnenkomen in die gemeente, dat je gedwongen wordt vol te houden. Want je kunt je voorstellen, kijk maar naar Almere, er is zoveel te doen. Zoveel graantjes mee te pikken uit de cultuur en de gewoontes van onze stad, dat het moeilijk is. Wat is moeilijk? Het is moeilijk om met jongeren te blijven bidden. Het is echt zwaar om trouw te blijven aan die eerste liefde. Het is echt heel taai om te blijven meeleven met een gemeente. Ik zeg dat zonder oordeel, ik constateer het. Het gebeurt ook onder ons. Wij zijn ergens tussen de 450 en 500 leden. Ik maak me sterk dat als je even bij jezelf nagaat, dat je zeker de helft niet kent. Dus het is taai om te blijven liefhebben. En zeker als mensen langzaam maar zeker de neiging gaan krijgen om de dingen van de stad te gaan doen. Om af te haken, om weg te blijven. En dan zeggen wij van ja, maar dat is toch je eigen keus. Maar die kern midden in die gemeente van Efeze die zei nee, nee. Want wij hebben de opdracht van onze heiland om aan de wereld te leren wat Jezus ons geboden heeft. Namelijk liefhebben. Liefhebben van God boven alles, liefhebben van je naaste, want die is als jij. Dat is onze taak. Daarom waren wij begonnen hier in de polder. Daarom zijn we gaan bidden. Daarom zijn we de Bijbel gaan lezen. We willen niet afhaken. En je merkt dat dat vuur van vroeger, dat steeds meer geklonterd wordt en steeds meer stolt, want we moeten volhouden. En Jezus zegt dat ook tegen Efeze. Ik waardeer jullie volharding. Ik waardeer dat je niet hebt losgelaten. Ik waardeer je standvastigheid in deze. Met andere woorden, na die eerste liefde kwam een periode van volharding en van stolling. Hier in de Zuiderpoort ook. Is die stolling zo kwaad? Ik hoef geen oordeel uit te spreken. Ik laat Jezus aan het woord. Die zegt tegen je, ik heb tegen je, dat je je eerste liefde hebt verzaakt. Wat is dat nou voor woord? Wat is dat nou voor woord? Dat is het woord van een man en een vrouw die uit volle liefde en verliefdheid zich aan elkaar hebben gegeven, 5 jaar geleden, 10 jaar geleden... In mijn geval iets van 35 jaar geleden. Nee, ietsje langer nog. Ja, ik ben even getrouwd en verkering, weet je wel, ik zit even te rekenen. Maar... En dat je op een dag bemerkt dat de dingen van de tijd en je werk en je hebt dit en de kinderen en noem het verder maar op. Dat je weliswaar volhoudt om man en vrouw te zijn, maar dat die eerste liefde bijna opgesloten is geraakt in de vormen en gebruiken. Dat is wat Jezus Efeze verwijt. Dus hij waardeert de volharding. Hij waardeert dat ze zich verzetten tegen alles wat de liefde van God probeert te torpederen in de stad. Dat waardeert hij enorm. Dat zegt hij ook. Maar hij heeft tegen de gemeente dat de oprechte liefde voor elkaar is opgesloten geraakt. Jullie hebben het verzaakt. Jullie zijn ermee gestopt. En dan kun je, als ik nu zou stoppen, dan zouden wij vanmiddag, kom er maar over praten. Want wij kennen het volgens mij allemaal, of je nou 12 jaar bent of 20 jaar, of je bent 45 of 80, je zegt allemaal, die snap ik. Die snap ik. Maar Jezus die zegt dan ook tegen ons, niet van, en dus gaan jullie verloren. Nee, hij zegt tegen ons, van joh, kijk uit wat je doet, want anders gaat de lamp weg. Dat wil zeggen dat er ooit iemand zal zijn die in de Zuiderpoort het licht uitdoet, de deur sluit en dan is het voorbij. Wat hebben we nou fout gedaan? Nee, we hebben niet opgelet. Wij hebben het verlangen in onszelf om de naaste lief te hebben, zoals wij door God werden lief gehad. Dat verlangen hebben we niet serieus genomen. Wij zijn niet naar de ander gegaan. Snap je? Dus dat zegt Jezus. Ik verwijt jullie, ik heb tegen je dat je je eerste liefde hebt verzaakt. De vraag is dan, oké. Maar Heer, verlos ons daar dan van. Hoe komen we in deze stad dan weer terug in een stand van liefde voor elkaar? Hoe doen we dat? Help ons dan. Ja? Help, herstel dan onze eerste liefde. En dan kijken we naar Jezus. En het eerste wat hij dan zegt is van nou, laten we weer beginnen met het feit dat ik jou lief heb. Zometeen, we gaan brood en wijn delen. In ieder geval zegt God in Christus Jezus tegen jou, ik heb jou lief. Zo waar als ik jou nu het brood en de wijn uitreik, zo zeker mag je weten dat ik jou lief heb. En hij roept je op om je over te geven aan die liefde. Maar je voelt mal, het is niet het enige. Dat is niet wat Jezus bedoelde. Hij zegt niet dat de zuiderpoorters van het eerste uur, dat die niet meer de liefde van Jezus willen hebben. Dat zegt hij niet. Hij zegt dat ze het niet meer uitdelen. Dat ze het niet meer geven. Het feit dat jullie erachter kwamen dat je die liefde kon delen met elkaar, dat je de ander kon lief hebben, dat ben je vergeten. En ik snap waarom. Maar hoe doen we dat dan? Nou, heel praktisch. Zometeen komt brood en wijn voorbij. Ik daag je uit. Wij hebben de neiging om dan die schaal brood te pakken en voor onszelf te bepalen, mag ik meedoen aan het avondmaal? Dus die schaal die komt voorbij en dan is de vraag, pak ik er een stukje van af, ja of nee? Ik daag je uit om die vraag te stellen voor je buurman. Die schaal komt voorbij en jij vraagt jezelf af, mag ik de liefde van Jezus uitdelen aan wie naast mij zit? Dat is de eerste liefde. Je wordt in staat gesteld om de liefde van Jezus Christus uit te delen. Om weer open te worden en een bron van levend water te zijn en die ander de liefde van Christus te gunnen. Daar daag ik je toe uit. Kom zo meteen op terug. Want we gaan nog even verder. Want Efeze, die hoorde op de een of andere manier die woorden. En dan zegt Jezus, en misschien weer de tekst er even bij pakken, die zegt dan iets heel typisch. Want dan, nou, die lampenstandaard, dat snappen jullie nu, hè? Als je geen berouw hebt of geen berouw toont over het verlies van je eerste liefde, dan gaat het licht van Christus liefde ook uit die plek weg. Dus dat gaat dan uit Efeze weg. Maar dan zegt hij daarna, het pleit echter voor u dat u net als ik de praktijken van de Nicolaïten verafschuwt. Nou, heb ik erop gestudeerd en dat mag je ook wel van mij verwachten. Er zijn 4 verklaringen, de eerste 3 sla ik over. Ja, die sla ik gewoon over. Ik pak de 4. Omdat ik denk dat die ook het beste past, dat mogen jullie ook beoordelen, past het beste in deze tekst. Het woordje Nicolaïet, dat is een samenstel van Nico aan de ene kant en Laus of Laïet aan de andere kant. En Nico betekent overwinnaar. En Laïet, dat betekent zoiets als het gewone volk. De leken. We kennen het uit het Engels, de layman. Dat komt ook van Laïet af, van Laos, volk. Wat zijn de Nicolaïten? Nicolaïten in deze verklaring, dat zijn mensen die de anderen gaan structureren. Dus die als het ware een stelsel gaan bouwen met alles wat je dan mag en moet. En dat leggen ze dan op aan het gewone volk. Als jij echt in Jezus Christus gelooft, ja, dan ga je eerst 3 jaar naar catechisatie. Dan 1 jaar naar belijdeniscatechisatie. Dan moet je voor de kerkenraad komen en als die je goed vinden, dan mag je belijdenis doen. Dat is Nicolaïten. Nicolaïten bepalen, wij snappen dat we de liefde van Christus moeten uitdelen, maar echte liefde, dat is toch wel dat je eerst dit doet en dat je eerst dat doet. Dus als je echt van Jezus houdt, dan ben je hier elke zondag. En dan doe je mee aan de catechisatie en dan doe je mee aan een bijbelstudie. Doe je dat niet, dan ben je geen echte christen. Je voelt wat er nou gaat gebeuren. In die gemeente van Efeze waren mensen die de eerste liefde hadden gekend En het is een liefde die uitgaat naar de ander. Ik heb je lief met de liefde van de Heer. Dat is een liefde die niet aan je gaat vragen. Heb je wel een rok aan? Of heb je wel een hoed op? Of heb je wel dit? Of heb je... Want dan kan ik van je houden. Maar het gevecht om die liefde had ook betekend dat ze in een soort strijdmodus terecht waren gekomen. En dat ze dus gingen zeggen van ja, maar we moeten wel zien dat we de liefde handhaven. Nou, echte liefde is dat als je een keer, dan doe je dit, dan doe je dat. En Jezus zegt van dat gedrag, dat hij dat haat. En dat is voor ons een hele taaie. Dat is echt een hele taaie. Want ook in de stad kun je merken dat wij er van alles aan doen om op de een of andere manier nog maar kerk te blijven. We proberen van alles te organiseren. We proberen van alles op te zetten en plannen te maken en noem het verder maar op. Jezus zegt, hou er alsjeblieft mee op. Doe dat niet. Want je eerste liefde was een liefde die gewoon tegen de ander zei, ik heb je lief met de liefde van de Heer. Er is niks anders dan dat. Dus, zegt Jezus, één ding heb je voor, dat je de werken van de Nicolaïten haat. Dus dat je eigenlijk zegt, alles wat overgeorganiseerd gaat worden en wat we allemaal moeten, dat zetten we allemaal maar aan de... Nou, daar ben ik blij mee, dat je dat niet doet in ieder geval. Dat je dat niet doet. Want ook dat, hoe christelijk het ook mag lijken, ook dat is een vastzetten van je eerste liefde. Dat doen wij ook. Wij zetten ook de dingen vast in kerkjes en gebruiken en gewoontes. En als het ook maar een klein beetje anders is, dan is het alweer niet goed. En we hangen het op aan de hoeveel liederen we hiervan zingen, hoeveel liederen we daarvan zingen. En we worden er met z'n allen doodmoe van, want het helpt niet. Nee, weet je waarom het niet helpt? Zegt Jezus, omdat je je eerste liefde verzaakt. Omdat de liefde in de geest van Christus niet meer direct uit jou vloeit naar de ander toe. Maar wel goed dat je het ook niet op die manier probeert te structureren. En dan eindigt hij de brief. En dat is dan heel mooi. Wie oren heeft, lees maar mee, hè? Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. En dan moet je opletten wat hij aan Efeze schrijft. Wie overwint zal ik laten leven, laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat. Dat is niet alleen maar, ook wel, niet alleen maar een woord. Nou jongens, als je overwint, dan ga je straks naar de hemel. Nee, weet je waar die overwinning zit? Die eerste overwinning, die zit hier en nu. Die zit in jouw hart, dat zich opent voor de liefde van God. Maar dat is tot daar aan toe. Want het gaat niet om jou. Het gaat erom dat de liefde van God door jou heen naar die ander gaat. Dat is het punt waar het om gaat in de wereld. Leer hen onderhouden al wat ik je geboden heb. En dat is dat wij de wereld leren, God lief hebben boven alles, je naaste, omdat die is zoals jij. Dat is de levensboom. De levensboom is Christus Jezus. En natuurlijk, ik snap ook wel, hij komt in symbool bij ons langs zometeen. In brood en wijn. Natuurlijk snappen we dat dat verwijst naar het feit dat hij zijn leven voor jou gaf. En dat het jou wordt aangeboden. Kijk eens, Jezus' liefde is ook voor jou. Maar voor ons hier op aarde, in deze stad, is het misschien nog wel van meer belang dat wij het leren uitdelen. En niet dat wij allemaal zieltjes gaan winnen voor de Zuiderpoort, zodat wij in leven kunnen blijven. Nee. Uitdelen van Christus liefde is, zodra het te pas komt en je ziet iemand naast je, dat je tegen die ander zegt, ik heb je lief met de liefde van de Heer. Want in Christus Jezus hoor jij er ook bij. En ik snap, en dan ben ik terug bij het begin van de preek. Ik snap dat dat op weerstand gaat stuiten. Ik snap dat je aan alle kanten druk zult gaan ervaren. Pak maar bijvoorbeeld die ene tiener die misschien naast je zit. En die schaal met brood komt voorbij. En jij denkt aan die tiener naast jou. En je denkt bij jezelf, Heer, ik deel u uit aan deze tiener. Ongeacht wie die is. En je pakt een stukje brood. Ik weet dat ik tegen kerkorde en landelijk verband ingaan, hoor. Ja, maar dat is dus de ernst van het verhaal, hè? Je pakt dat stukje brood en je vraagt jezelf af, heb ik die tiener zo lief dat ik Jezus Christus aan hem of haar uitdeel? Tegen dat stukje brood kan geen jeugdwerk op, kan geen gebed op, geen jarencategorisatie. Hoe komt dat? Omdat het jouw hart is dat de liefde van Christus uitdeelt. En ik snap dat het tegen allerlei regels ingaat. Ik snap dat je misschien heel veel moet overwinnen. Ik snap dat je bij jezelf denkt, Peter, wat doe je nou? Ja, nee, Peter, wat doe je nou? Weet je hoe vreselijk frustrerend het is om elke keer weer iets te verzinnen, zodat we als Zuiderpoort bezig blijven met Bijbel, gebed en aandacht voor elkaar? Ik daag je uit om de lamp weer brandend te houden en ook daadwerkelijk de liefde van Christus uit te delen. En we gaan het niet organiseren, want dat werkt niet. We gaan niet stoeltjes vullen. We gaan geen vacatures maken. Dat gaan we allemaal niet doen. Zeker niet als jij nu niet bereid bent om het brood in Christus naam te delen met degene die naast je zit. Want dan kunnen we structureren wat we willen. Maar dan gaat de lamp toch langzaam uit. Ik wil niet in mineur eindigen. We eindigen met de eerste liefde. Ik maak me sterk. Dat toen ze hier begonnen in de klei van de polder, dat die paar mensen, twee gezinnen, drie gezinnen, ik heb namen gehoord van Landman en nog zo'n paar van die gezinnen, dat die bij elkaar zaten in een huiskamer en het brood met elkaar hebben gedeeld. Waarom? Omdat ze door hadden, hier in deze stad is Christus onze heiland. Mijn heiland, jouw heiland. En ik mag het je doorgeven. En opeens zag de hele stad, toen nog maar twee rijen huizen, zag eruit in de prachtigste kleuren. En de geuren van die dag herinner je je nog. Want je mocht opnieuw beginnen. Geraakt door de liefde van Christus in een kaal polderlandschap. Diezelfde liefde is er nu. En gaan we samen ombidden, samen uitdelen. Herstel mijn eerste liefde. Amen.